Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners, hoe kijken we nu, 3,5 jaar na het begin van corona, aan tegen de functie van het kantoor? En hoe spelen we daar in de inrichting beter op in? Verder een vacature voor autoliefhebbers. En vandaag wijst iemand een familielid aan als leermeester. Hoor je allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met weer Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
We beginnen met onheilspellend nieuws, namelijk de dubbele vergrijzing.
Ja.
Vertel.
Daar heeft het UWV het over. We hebben nu al een vrij krappe arbeidsmarkt, maar de tekorten worden groter en structureler. Zeker vanaf 2025, zegt de uitkeringsinstantie. En dat komt dus door die dubbele vergrijzing.
Maar wat is dat dan?
Nou, door de vergrijzing gaan er meer mensen met pensioen dan er nieuw bijkomen op de arbeidsmarkt. En vervolgens, als we eenmaal met pensioen zijn, blijven we ook maar leven en worden we ouder en ouder.
Ja.
En hebben we meer zorg nodig. En de mensen die ons die zorg moeten bieden, ja, die zijn er dan gewoon niet.
Dus we stoppen met werken, maar zorgen wel voor vraag naar personeel. En dat is er ook niet. Dus
ja,
dat is de dubbele vergrijzing.
En we zorgen voor vraag naar personeel doordat we niet meer werken en doordat we meer zorg
hebben. Ja, ja. Uitzichtloos verhaal klinkt
ja,
het zo.
Hè? Nou, wel een beetje, maar het UWV noemt gelukkig ook oplossingen. Hele grote verrassende oplossingen zijn het niet.
Mm-hmm.
Want we moeten langer doorwerken.
Ja.
We moeten digitaliseren. En we moeten flexibeler werken, zodat mantelzorgers die zorg met werk kunnen combineren. En we hebben arbeidsmigranten nodig.
Maar dat is interessant. Want als we naar de politiek kijken, daar volgens mij zijn er maar weinig partijen die zeggen, laten we eens even een blik arbeidsmigranten opentrekken.
Precies, er worden steeds meer blikken dichtgestopt.
Ja.
Ligt heel gevoelig inderdaad. En alle partijen die profileren zich nu juist in deze verkiezingstijd als anti-arbeidsmigratiepartij. Nou ja, dat moeten we misschien goed in gedachten houden als we naar de stembus gaan in november. Wil je op je oude dag nog die zorg krijgen die je nodig hebt? Denk na over arbeidsmigranten.
Goed, dan ander nieuws. En daar heb ik zelf ook last van gehad. Ik heb deze vakantie 2 keer een appje gehad dat ongeveer klinkt als dit. Hi, my name is Josefina. I'm a recruitment consultant for Mason Frank. We've received your job application. Nooit iets gestuurd. Are you still looking for a job? Wat is dit precies?
Recruitment fraude is dit.
Oké. Okay.
Ja, dan krijg je dus inderdaad mooi werk aangeboden via WhatsApp bijvoorbeeld. En dat is dan afkomstig van een recruiter uit een grote uitzendorganisatie. Bijvoorbeeld
zeggen
de Randstad.
Zeggen ze.
Ja. Maar dat is dus inderdaad niet zo. NRC die schrijft hier ook over. Nou, je kan dan bijvoorbeeld werken voor een uur. Ik weet niet hoe ver jij gekomen
nee,
bent.
Nee, ik ben tegengeblokkeerd. Dat had ik niet moeten doen, denk ik.
Nou weet je niet.
Gezien, ja.
Nou, je hoeft soms maar een half uur per dag te werken. En dan krijg je toch per week een heel leuk salaris overgemaakt.
Okay.
Je hoeft ook niks te kunnen. Je hebt geen opleiding nodig. Je moet bijvoorbeeld gewoon reviews schrijven van bepaalde apps. En nou ja, voordat je echt kan beginnen, moet je wel wat inschrijfgeld betalen. Minor detail. Even wat geld overmaken. In het voorbeeld van NRC moest iemand bijvoorbeeld $16 in bitcoin overmaken.
Echt waar? Nou, dat moet toch al alarmbellen doen rinkelen,
denk
toch?
Denk ik wel. In een later stadium moet je dan nog weer meer gaan betalen om bijvoorbeeld je salaris te krijgen.
Okay.
Ik denk ook. Klinkt allemaal behoorlijk vaag. Maar goed, blijkbaar is dit toch voor kwetsbare mensen of mensen met een laag salaris. Klinkt dat toch verleidelijk?
Nou ja, en ik heb er dus al 2 gehad, hè?
Ja, dus het is ook een groeiend probleem.
Ja, we hebben iets van cijfers?
Ja, de fraudehelpdesk die houdt dit bij. En die heeft dit jaar, dus tot en met augustus, 8 maanden, al 120 meldingen. Terwijl heel vorig jaar waren het er 70.
Mm-hmm.
Nou, en Randstad heeft in NRC ook gezegd dat zij alleen al op het hoofdkantoor 50 meldingen binnen hebben.
Ja, maar goed, weet je, ik heb deze mensen geblokkeerd. Want ik dacht er wel van, nou, daar
heel
komt er niks van.
Denk ik.
Maar deze mensen worden natuurlijk nooit gepakt, of wel?
Nee, er is een pakkans, stond er, van 0,05%.
Oh.
Dus ja, het heeft ook niet zo heel veel zin om aangifte te doen. De politie kan er heel weinig mee. Dat gaat om veel grotere aantallen vanuit eenzelfde nummer. Bijvoorbeeld dat je echt iemand kan pakken. Maar ja, Randstad had ook een manier om nummers te blokkeren. Maar vervolgens nemen ze gewoon een ander nummer. En
ja, dan gaan ze gewoon,
gewoon verder.
Kortom, gewoon opletten als mensen dit soort appjes sturen.
Ja, en als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.
Zo. Dan het aantal vrouwen in de bestuurskamer wil maar niet groeien.
Nee, de Female Board Index is vorige week weer uitgekomen. En daaruit blijkt dat we echt moeten spreken van stilstand. Mm-hmm. Net als vorig jaar is 15% vrouw in de raden van bestuur. Nou, mijntje Lucerat Rovers die stelt deze index op. Zij is hoogleraar Corporate Governance. Zullen we haar even bellen en kan zij misschien uitleggen waarom het maar niet wil lukken?
Ja, laten we dat gaan doen. Mijntje, ben je daar?
Ja, daar ben ik.
15% van de bestuurders is maar vrouw. Dat lijkt op stilstand. Is dat een pijnlijke uitkomst?
Ja, dat is zeker een pijnlijke uitkomst. We willen eigenlijk langzaamaan stijgen naar minimaal 1/3, dus 33%. Daar zijn we ook al jaren mee bezig. En vorig jaar stond het eigenlijk al stil, waar we blijven steken op 15% en dit jaar weer. Dus er zit gewoon geen vooruitgang in.
Waar ligt dat aan?
Ja, waar ligt dat aan? Mijn vermoeden is dat het misschien... Bij de commissarissen gaat het best wel goed. Daar zitten we nu op 39%. Ruim boven die 33%. Alle bedrijven voldoen aan dat vrouwenquotum voor beursgenoteerde ondernemingen van minimaal 33%. En ik heb het idee dat daardoor misschien de aandacht voor de bestuurders een beetje verslapt is. Dus dat alle aandacht naar de commissarissen is gegaan. Dat mensen denken, we zijn er al, we hebben het gehaald. En eigenlijk vergeten dat ook de raad van bestuur, waar uiteindelijk de besluiten ook genomen worden, waar het bedrijf geleid wordt, dat nu achterblijft.
Ja, je kunt ook bedenken, laten we eerst die raad van commissarissen goed doen en dan gaan we nu door naar de bestuurders zelf. Dat we gewoon een beetje geduld moeten hebben. Of is dat niet iets wat we moeten zeggen?
Nou, dat zou je zeker kunnen zeggen. Maar dit was het 17e jaar dat ik deze index publiceerde. In 2007 begonnen we ook met 2% vrouwelijke bestuurders. Dus we zijn echt wel een stukje verder gekomen. Maar ook in de jaren daarvoor, dus voordat dat quotum van kracht werd, was er natuurlijk best ook heel veel aandacht voor de groei ook van het aantal vrouwelijke bestuurders en vrouwelijke commissarissen. En in 2019 en 2020 zag je bijvoorbeeld dat ook ruim een kwart van de nieuwe bestuurders een vrouw was. En daarmee ging het, dus 24%, 28%, 2021 was het nog 23%. Dus dat betekende dat van de nieuw aangetreden bestuurders echt een fors deel vrouw was, waardoor ook die sprong voorwaarts gemaakt werd. Als je kijkt naar dit jaar, zijn van de 30 nieuwe bestuurders, zijn er maar 4 een vrouw. Dat is 13%. Dus je zou kunnen zeggen, we moeten eerst naar die commissarissen kijken en dan komt het wel goed. Maar 5 jaar geleden deden we het een stukken beter dan nu. Ja. Dus wat is er gebeurd dat we 5 jaar geleden wel vooruit gingen en dat het nu tot stilstand komt?
Nou, maar dat weten we dus niet heel erg, begrijp ik.
Nee, dat weten we niet heel erg. En er werd ook wel gezegd van dat het vrouwenquotum voor de Raden van Commissarissen een vliegwieleffect zou moeten hebben. Dus dat hoe meer vrouwelijke commissarissen, hoe meer vrouwelijke bestuurders er zouden komen. Want de commissarissen benoemen uiteindelijk ook de bestuurders. Nou, dat vliegwieleffect, dat blijft uit. Sterker nog, het is tegengesteld. Dus de vraag is inderdaad, misschien vinden we 15% wel genoeg. Is er een soort plafond bereikt? Dus we weten niet of het komt doordat de aandacht verslapt is, of dat er 15% het maximum is. Mm-hmm. Of dat het geen prioriteit meer heeft. Dat weten we inderdaad niet.
Nee. En dan nu moeten we ook een quotum gaan hebben voor de raden van bestuur, zeg maar?
Nou, wat mij betreft, ik ben eigenlijk zelf nooit voor een quotum geweest. Omdat ik uit principe vind dat de overheid niet zou moeten gaan over benoemingen in het private domein. Dus dat is meer een principe kwestie. Aan de andere kant, en dat is ook de reden waarom ik deze publicatie steeds blijf publiceren, vind ik dat we aandacht moeten blijven houden ook voor het aandeel vrouwen in de raden van bestuur. Dus die aandacht moet gewoon niet verslappen. Dus inderdaad, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij moet bedrijven erop aan blijven spreken. Hoe kan het toch dat u een raad van bestuur heeft van 6 man, maar van geen enkele vrouw? Dat is niet meer van deze tijd. Het nieuw jong talent wil daar niet meer werken, want het bedrijf is onvoldoende divers, onvoldoende inclusief. Dus we moeten die bedrijven erop aan blijven spreken. En dan krijg je ongetwijfeld wel weer die voldoende aandacht, dat bedrijven zich er toch voor gaan generen, dat ze inderdaad alleen maar mannen hebben in de top. En dan komt dat wel weer los.
Gaan we dat al in 2024 zien, denk je?
Ik hoop het. En ik hoop dus inderdaad ook dat ook deze studie weer gewoon die aandacht daarvoor vestigt. Dat bedrijven echt achter hun oren krabbelen hebben van, hè, hoe kan het toch dat wij elk jaar een excuus hebben dat het ons dit jaar niet gelukt is. Terwijl er ook ruim 20 bedrijven zijn, beursgenoteerde bedrijven, die zowel 33% vrouwen in de Raad van Commissarissen hebben als 33% in de Raad van Bestuur. Dus er zijn genoeg bedrijven die het wel lukt. Ja, dus ze kunnen zich gewoon niet meer verschuilen achter die smoesjes.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
En dan de themavraag van deze uitzending. En die gaat over het ideale kantoor. Sinds corona hebben we het thuiswerken omarmd en daardoor is de functie van het kantoor veranderd. En dan is het natuurlijk de vraag wat er daarvoor anders moet aan de inrichting. Maar in alle eerlijkheid, speelt er nog iets. Want het gaat de werkgever er niet alleen om wat de medewerkers komen doen, maar vooral ook dat ze gewoon komen.
Goh ja, het is hartstikke leeg hier. Waar is het de ziel van de organisatie gebleven?
Dus wat proberen die werkgevers nu?
Wat je erbij moet voorstellen is dat het een soort nieuw thuis moet zijn voor mensen.
En om te weten hoe je dat moet aanpakken, kun je kijken naar de hersenen van je medewerkers.
Het brein is een evaluatiemachine.
Ontmoeten is veel belangrijker geworden op kantoor. Maar met alleen vergaderzaaltjes ben je er echt niet. Een voorbeeld dat ik hoor is de projectruimte.
Over het algemeen is dat max 3-4 personen die bij elkaar letterlijk zitten te werken en te overleggen. Dus het samenwerken niet zijnde het vergaderen.
Een andere les is ook dat het sollicitatiegesprek helemaal niet in een gesloten ruimte hoeft waar de privacy gewaarborgd is.
En misschien zelfs wel in een café-achtige setting. Nou, dat vond men toch wel heel erg verbazingwekkend.
Eén werkgever heeft in het nieuwe kantoor ook een yoga-ruimte. Is hij heel erg trots op, maar hij is ook heel eerlijk.
Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt.
Werkverkenners.
Veel werkgevers zijn al dan niet gedwongen bezig met de ideale inrichting van hun kantoorruimte. Gedeeltelijke leegstand speelt vaak daar ook een rol bij. Maar er zijn meer overwegingen, merkt mijn eerste gast.
Ik ben Willem Adriaanse. Ik ben partner bij Hevo. En Hevo is een adviesbureau in huisvesting en projectmanagement voor het maken van gebouwen. Waaronder kantoren, gemeentehuizen, dat soort opgaves.
En wat voor vragen krijg je nu van klanten?
Ja, wij krijgen eigenlijk heel veel vragen van alle vormen van organisaties die zeggen van, goh ja, we zien de collega's veel te weinig. Goh, wat kunnen we daaraan doen? Hoe krijgen we mensen weer terug naar kantoor? Moeten we meer regels gaan stellen? Moeten we dwingender worden? Je verplichten om weer naar kantoor te komen? Dat soort vragen krijgen wij doorlopend.
Ja, en jullie antwoord is ja, doe maar regels. Of zeg je nee, maak het kantoor maar interessanter, aantrekkelijker.
Ja, het is een beetje de vraag natuurlijk altijd. Hè, verleiden of afdwingen? Ik denk dat in Nederland afdwingen over het algemeen niet heel goed werkt. Ja. Daar houden we gewoon simpelweg niet van. Dus ik zou in eerste instantie beginnen met, wat is nou eigenlijk de reden waarom je geen zin hebt om naar kantoor te komen? En wat kunnen we daar samen aan doen?
Ja. Zijn er inderdaad nu momenten dat de board van een bedrijf of een organisatie gaat nadenken?
Ja, altijd zijn er natuurlijk bepaalde natuurlijke momenten. Veel organisaties, over een jaar loopt het huurcontract bijvoorbeeld weer af. En dan zegt iemand van, is dit eigenlijk wel de goede plek? We zitten veel te ruim. Maar wat gaan we doen? Gaan we verlengen, inkrimpen? Gaan we ergens anders naartoe? Dus dat is eigenlijk een beetje een natuurlijk moment. Mm-hmm. Maar we zien er ook wel andere redenen van organisaties die zeggen van, we hebben moeite om mensen aan te trekken. De arbeidsmarkt is schaars, dat klopt. Hè? Maar misschien dat bij de concurrenten, zeg maar, die het nog wel lukt. Wat is er aan de hand? En dan ook aspecten zoals de werkomgeving, fysiek, maar ook niet fysiek, zeg maar, die daarbij gaan betrekken. En het gevoel hebben van, we hebben best een vergrijsde medewerkersbestand. En er komen jonge mensen hier binnen, net van de universiteit of van de opleiding. En die komen daar en denken van, dat is een beetje een suffe bedoeling. Ja. Wil ik hier wel komen werken? Nou, toch maar niet.
Ja. Ja.
En dan gaat ook die huisvesting natuurlijk om een andere reden een rol spelen en een andere driver om dat te gaan veranderen.
Ja. En even voor mij, is er sinds corona echt wat veranderd?
Ja en nee, denk ik. Ja, er is echt iets veranderd omdat heel veel mensen en organisaties, als ze dat nog niet door hadden, erachter zijn gekomen dat werken niet alleen op kantoor is. Werken kan ook prima thuis en op andere plekken. Dus ja, er is echt fundamenteel wat veranderd. Het automatisme is er vanaf, zou je kunnen zeggen. En andere kant is het natuurlijk wel van, ja, we zagen dat het geweldig lekker leeg was op de wegen. En ja, dat is weer voorbij, want natuurlijk staan we hartstikke in de file.
Ja.
Dus jou kunnen zeggen van, nee, het is niet voldoende veranderd zelfs vanuit dat oogpunt. Maar ja, er zijn denk ik weinig organisaties in Nederland te vinden die op vrijdag nog een goed gevuld kantoor hebben.
Ja.
Dat was van tevoren natuurlijk ook al wel een beetje in gang gezet, de woensdagmiddagen en dergelijke. Maar het is wel veel erger geworden.
Ja, want ik hoor echt wel eigenaren van bedrijven zeggen van, als je kijkt naar de kantoorbezetting en wat er aan de hand is, er is echt wel wat veranderd. Kun jij eens wat voorbeelden geven van quotes die jij krijgt van mensen die verantwoordelijk zijn voor zo'n kantoor?
Nou, de opmerking van, je kunt hier een kanon afschieten. Waar is iedereen gebleven? Sterker nog, ik heb zelf een event ook georganiseerd met de titel van, waar zijn mijn collega's eigenlijk gebleven? Want naar kantoor komen ze niet meer. En toch ook wel, het financiële vraagstuk speelt natuurlijk altijd wel bij organisaties. Dus je komt erachter van, we betalen relatief veel voor huisvesting. Maar ja, wat levert het eigenlijk op als het leeg staat?
Een beetje zonde.
Dat is een beetje zonde. En dat is ook nog eens een keer natuurlijk absoluut niet duurzaam. Dus die vragen die komen ook regelmatig.
En dan wordt er nagedacht over hoe we dat nou anders moeten gaan doen. Is dit inderdaad dan ook een kans om het allemaal om te gaan gooien? Zie je dat ook gebeuren?
Ja, het is absoluut een kans. Overal waar op een serieuze manier naar dit vraagstuk wordt gekeken, zien we dat dat echt een hoop op kan leveren in betrokkenheid en binding van mensen met de organisatie.
Ja, is dat zo? Want dat is natuurlijk de vraag. Als we de trend hebben, werk hoeft niet meer op kantoor gedaan te worden.
Ja.
Waarom zou dan het kantoor toch nog een bindingsmiddel zijn?
Veel mensen hebben, ik denk bijna iedereen, heeft de behoefte om ergens bij te horen.
Mm-hmm.
En dat bijhoren, dat werkt uiteindelijk. Mensen zijn gewoon sociaal wezens. Een belangrijke reden om naar kantoor te komen is namelijk gewoon het contact met de collega's.
Ja.
Die hebben we gemist. Dus ja, daarvoor komen we graag naar kantoor. Echt,
maar waarom moeten we dan die kantoren helemaal gaan aanpassen? Er zitten collega's in, dus ja.
Ja, dat klopt. Nou ja, er zitten dus nu te weinig collega's in. Dus je moet het aantrekkelijk maken om te komen. Nou, een hoop dingen heb je natuurlijk niet in de hand. Dus de files heb je niet in de hand. Maar het moet in ieder geval de moeite waard zijn om de reis te maken.
Ja. En dus niet alleen een bureau en slechte koffie.
Nou, dat sowieso niet. Dus inderdaad, het zit ook gewoon in heel simpele dingen van goede koffie en een goede lunch aanbieden.
Mm-hmm.
En ik zeg eigenlijk op dit moment van, maak het ook niet te groot. Zorg dat je, ga liever iets programmeren op de pieken. Dat het op bepaalde dagen de benen buiten is. Maar dat je echt reuring hebt. Zodanig dat op de dagen dat het rustiger is. Want die zijn er natuurlijk. Mm-hmm. Dat doe je ook niks aan. Maar dat het dan nog steeds gewoon een prettig kantoor is om te verblijven.
Mijn volgende gast had een nieuw kantoor nodig. En haalde informatie over de ideale inrichting uit de hersenactiviteit van de medewerkers.
Mijn naam is Rob Steur, ben business director bij Robert Walters in Amsterdam.
En wat doen jullie bij Robert Walters?
Een recruitmentorganisatie voor vaste en tijdelijke bemiddelingen personeel op een aantal functionele gebieden.
Ja, hoeveel mensen zitten er op kantoor?
Totaal in Nederland een kleine 200, waarvan ik denk een 100, 120 in Amsterdam.
Oké, jullie hebben het eerste kantoor gebaseerd op neurowetenschap.
Ja.
Nou, wat moet ik me daarmee voorstellen?
Mooi, hè?
Ja.
Ja, toen het idee ontstond, wisten wij nog niet dat het eerste ter wereld zou worden. Maar wat je erbij moet voorstellen, thuis werken, het hybride werken, wat zo enorm, vooral na corona, maar voor die tijd ook al in opkomst was, en alleen maar nog meer is geworden, heeft ook een aantal nadelen. Zoals bijvoorbeeld, zo heeft onderzoek uitgewezen, dat je van thuis werken ook sneller vermoeid kunt raken.
Mm-hmm.
Je bent helemaal alleen. Je mist de binding met het bedrijf. Jongere mensen binnen een organisatie die de leercurve zien afvlakken. Omdat je van oudere, meer ervaren collega's heel veel kunt leren. Dus we hebben getracht een kantoor te creëren waarbij dat hybride thuiswerken, dat gevoel, het positieve gevoel wat je er ook uit kunt halen, mm-hmm. dat nu op kantoor kan.
Klinkt mooi, maar ik weet nog niet precies wat je bedoelt.
Mooie volzin.
Ja.
Hybride werken betekent voor ons zoveel als niet vastzitten aan één kantoorplek.
Mm.
En dan niet alleen maar van bureau X naar bureau Y, maar echt de omgeving waarbinnen je dat doet. Dus we hebben een kantoor gecreëerd waarbinnen diverse verschillende omgevingen zijn gecreëerd. Zones die we zo noemen. Een actievere zone waar je kunt gaan bellen en deals kan gaan proberen te maken. Een bufferzone waar je als je lekker actief bent geweest naartoe kunt gaan om even te unwinden en de batterij weer op te laden. En dan naar de focuszone waarbij je de zojuist verkregen deal in contractvorm kunt uitwerken.
Oh ja.
Het typen achter de computer. Nou, doe je dat normaal binnen kantoor op één bureau, dan doe je al die verschillende activiteiten steeds in dezelfde houding.
Mm-hmm.
En dat hebben we nu gecreëerd, dat steeds anders kan zijn.
En is dat nou echt heel nieuw? Want dit klinkt een beetje als een flexkantoor.
Ja.
En ga zitten op de plek waar je het op dat moment het meest nodig hebt.
Ja. Nou, dat is hetzelfde. Dus dat is niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat we zijn in contact gebracht met Neurensics, met fMRI scans, om mensen niet op basis van bewuste antwoorden of misschien wel sociaal wenselijke antwoorden op allerlei prachtige enquêtes te vertellen wat ze heel graag zouden willen, wat ze mooi zouden vinden of wat ze zoeken in een werkomgeving. Maar juist dat onbewuste te laten spreken.
Oh.
En dat is uit die fMRI-scans gebleken.
Dus jouw collega's zijn een hele geavanceerde MRI-scanner ingegaan?
Ja.
En die hebben ondertussen moodboards gezien of zo?
Exact dat.
Oh ja?
En een moodboards op basis van kleuren, maar ook breder dan moodboards. Ook geluiden, geuren en alles wat iets meer zei. En wat associeer je daarmee? Nou, dan zie je bijvoorbeeld een hele aparte uitkomst voor ons was. We zitten in de werving- en selectiebusiness, dus je interviewt veel mensen.
Ja.
Dat doe je in kleine, compacte, afgesloten ruimtes. Dat is vertrouwelijk. Dat blijkt een aanname te zijn en een onjuiste aanname.
Oh.
Want dat creëert bij degene die geïnterviewd wordt blijkbaar angst.
Oh ja, een soort politiecel.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dus creëer nu gewoon een hele vrolijke, mooie, open ruimte waarbinnen je zo'n interview kunt afnemen.
Ja.
En dan zijn mensen meer op hun gemak en zijn ze beter in staat om de vragen goed te beantwoorden. Maar bijvoorbeeld.
Dat je bijna geïnterviewd wordt in een soort koffiecompany-achtige omgeving. Ja, zoiets.
In een luxe hotellobby, een lounge.
Ja.
Ja, dat noemen wij ons Grand Café.
Ja.
En dat gebeurt daar dus ook. Een beetje jazzy muziek op de achtergrond. Op een hele ontspannen, mooie manier, maar dan wel heel zakelijk en diepgaand zo'n interview afnemen. Dat werpt echt zijn vrucht af.
Waarom heb je gekozen voor deze aanpak? Hadden jullie een nieuw kantoor nodig? Dacht je, we moeten toch iets anders?
Nou, letterlijk, ja. Een nieuw kantoor nodig, dat was één. Maar twee was dan ook nadenken over het nieuwe werken. Je hebt het net over flexkantoor, et cetera. Elke organisatie is er wel op een manier mee bezig. Mm-hmm. Dus we hebben ook heel goed nagedacht over wat betekent dat dan voor ons en wat moeten we ermee? Hybride werken, ja, wat is dat dan? En wat willen mensen daar mee en daarvan? Maar de nadelen van hybride werken, het missen van de binding of het afvlakken van die leercurve van jongere mensen. Hoe kun je dat combineren? Daar zijn we met een drietal projectinrichters over in gesprek gegaan. Van dit is wat wij willen, wat zijn jullie voorstellen? En bureau Hogewerf heeft bedacht van we kunnen dat neurowetenschappelijk laten onderzoeken. Ik heb daar wel een contact voor.
Ja.
En dat zijn we toen gaan doen. En daar is dit uitgekomen. Dus het was heel eerlijk zeggend, niet ons eerste origineel idee. Maar in gesprek raak ik met de Hogewerf hen gekozen voor de uitvoering van dat project. En dat is, je moet het resultaat komen kijken, zou ik zeggen.
Ja, graag. Eigenlijk wat ik je hoor zeggen is van kijk, dat hele hybride, dus ook vaak thuiswerken, dat heeft een aantal voordelen. Die voordelen zijn we heel blij mee. Hoe kun je die voordelen nou weer terugbrengen op kantoor?
Ja.
Is er dan ook een soort impliciete boodschap, of misschien wel een expliciete boodschap, kom terug naar kantoor?
Ja, eigenlijk wel. Juist voor die binding en voor het weer steiler maken van die leercurve is dat nodig.
Maar jij als leidinggevende, zit je af en toe ook te denken, jongens, we zijn te veel thuis?
We verkeren in de luxe positie dat dat ons nog niet is overkomen.
Ja, maar je zegt wel, de leercurve vlakte af, we missen de binding. Dus eigenlijk, maar mensen durven het niet hardop te zeggen, we moeten weer terug naar kantoor.
Precies, maar als je dat echt gaat afdwingen, dat is ook een generatieding.
Mm-hmm.
Zelf van de generatie X en heel erg veel samenwerken met de millennials. En ik bedoel dat heel positief. Maar dan dat betekent wel dat je vanuit verschillende invalshoeken denkt en werkt.
Ja.
En dan kun je wel jouw wil op willen leggen. En dan zou het ouderwet zijn, je moet weer naar kantoor. Het kan weer en het mag weer.
Mm-hmm.
Maar dat werkt niet.
Nee, maar je zou ze het liefste weer veel meer op kantoor zien.
Het liefste willen we gezamenlijk als organisatie elkaar veel op kantoor ontmoeten. Dus niet alleen maar wij als management, maar juist ook de medewerker zelf. Ja. Dat willen we creëren, dat willen we bereiken. Dat zij heel graag naar kantoor komen.
Ja. En wat jullie zijn nu een paar maanden open met het nieuwe kantoor.
Ja.
En komen mensen meer naar kantoor toe?
Absoluut.
Wat zie je qua verschuiving?
Nou, je ziet heel duidelijke verschuiving dat de aanwezigheid in ieder geval een deel van de dag, sowieso, bijna elke dag, per persoon.
Mm-hmm.
Terwijl dat in het verleden dan was, ik werk x dagen thuis en y dagen op kantoor, 2 om 3. Of 3 om 2 of wat je ook deed. Dus je ziet de frequentie dat men naar kantoor toekomt vergroten. Maar dat hoeft niet de hele dag te zijn. Dat kan ook een aantal uren zijn. En want een van de voordelen van thuiswerken natuurlijk is dat je ook wel eens thuis iets te doen hebt.
Ja.
Er komt iemand langs of dat kan ook. Ja, dat kun je niet naar kantoor halen. Dan moet je nog thuis zijn. Maar die gelegenheid is er gewoon. Als er maar momenten zijn dat we met z'n allen als geheel team of met z'n allen als geheel bedrijf met een bepaald onderwerp of een bepaald project in gedachten, dat iedereen ook op kantoor is om daar gevolg aan te geven.
Iemand die weet wat al die verschillende hersenactiviteit nou precies zegt over hoe je je kantoor moet inrichten, is mijn laatste gast.
Ik ben Martin de Munnik, een van de oprichters van Neurensics. Wat wij doen is voorspellen van consumentengedrag door mensen in hun onderbewuste te kijken. Dat kan met MRI, dat kan met EEG, afhankelijk van vragen die onze klanten hebben.
Ja, je kijkt op basis van neurowetenschap naar wat voor behoeftes mensen hebben.
Ja.
Is dat dan ook bijvoorbeeld waar ze zich prettig voelen of veilig voelen qua ruimtes?
Ja, kijk, wij zijn begonnen in de marketing. Enerzijds omdat het mijn achtergrond is. Anderzijds omdat in marketing vreselijk veel fout gaat. Zo'n 80% van alle productintroducties mislukt. $400 miljard wordt er per jaar verbrand zonder effect aan reclame. En nog ineens een negatief effect. Dus daar is veel te verdienen voor bedrijven. Maar het brein is een bellas nietes machine. Dus je kan alles laten evolueren. Dat is ook interieurs.
Ja.
Ook de designs van hele bedrijven en panden.
En leg me even uit, want het werkt vaak met een MRI-scanner. Ja. Maar hoe werkt dat dan?
Nou, als je ergens over nadenkt, ontstaat er een neuraal netwerk. Dat neuraal netwerk gebruikt energie. Energie wordt aangevuld door het bloed. Bloed reageert zuurstofrijk anders dan zuurstofarm. En de MRI is eigenlijk een hele grote magneet. Dus wij meten de doorbloeding van het brein. Dus daar waar heel veel activiteit is, daar wordt dus nagedacht, om het zo maar te zeggen. Zowel bewust als onbewust.
Dus als ik een verpakking zie die ik leuk vind, dan gaat er meer zuurstof, wordt er rondgepompt.
In een bepaald gebied wat bijvoorbeeld belonend is of waarderend. Daar zijn we ooit mee begonnen, alweer 12 jaar geleden. Vandaag de dag kijken wetenschappers naar hele neurale netwerken. Begeerte, verwachting, vertrouwen, angst, gevaar. Dus ja, een verpakking wil je bijvoorbeeld begeerte hebben en vertrouwen. En als je iets in je mond stopt, dan moet er natuurlijk geen angst of gevaar bij zitten.
Nee. En dat kun je echt daadwerkelijk echt zien.
Ja.
En je kunt ook bijvoorbeeld als iemand zegt walging, dat kun je dat zie je op een andere manier in het brein.
Ja,
of niks. Dat je denkt, ik vind hier niks van.
En niemand kan niks vinden.
Oké.
Ik geloof dat er nog eens een experiment is gedaan met Tibetaanse monniken die niks kunnen vinden. Maar dat is een handjevol op de wereld. Ja. Dat overal vinden. Automatisch en intuïtief vinden we overal ergens wat van.
Ja. En wat doe je dan met die uitkomsten normaal gesproken? Wat gebeurt er daarmee?
Je moet natuurlijk een fatsoenlijke steekproef van de doelgroep nemen. Ook dat is met een directe hersenmeting fijn, want je hebt maar zo'n man of 15 tot 20 nodig om een significante, betrouwbare uitspraak te doen voor de hele doelgroep.
Mm-hmm.
De interpretatie is dan zaak. Hè? Dus die analyse, dat is computerwerk, dat doen de wetenschappers. Maar de interpretatie is nog steeds, dat is samen met je klant, met de opdrachtgever, met de adverteerder of het reclamebureau, naar die hersendata kijken. Wat zien we nu? Wat is hier gebeurd op een bepaald moment? Je kan zelfs tot op een seconde nauwkeurig kijken welke emoties worden geactiveerd.
Ja, en geef eens een voorbeeld, want het lijkt me nog best wel lastig. Ja, dan moet je al die data gaan interpreteren. Daar zit natuurlijk ook een enorme foutmarge in, dat je die data verkeerd interpreteert.
Nou, niet, want dat is eigenlijk allemaal wel al weten. Kijk, wij vinden dat niet uit. Hè. Wij zijn gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dus de wetenschappers die ontdekken complete neurale netwerken. En wij kijken dan, kunnen we dat terugvinden? En dat is ooit begonnen met, als je 20 mensen 100 verschillende stoelen laat zien, dan is dat neurale netwerkje wat steeds aangaat, is stoel.
Mm-hmm.
Als je 20 mensen angstige dingen laat zien, vuur, ravijnen, overstromingen, het neurale netwerk wat steeds aangaat, is dan angst of gevaar.
Ja.
Zo wordt dat opgezocht. En dat vind je dan natuurlijk als je een tv-commercial laat zien waar iemand met een mes in de rondte zwaait. Ja, dan zie je gevaar aangaan. Ja.
En even in al die 12 jaar dat jullie mee bezig zijn, wat zijn dan de meest opmerkelijke, bijna tegenstrijdige of dan zeggen niet intuïtieve dingen die jullie hebben uitgevonden?
Nou, wel grappige dingen. Een huk bijvoorbeeld. We hebben nog eens voor een verzekeraar foto's mogen onderzoeken. En zo'n groepshuk, dat ziet er fantastisch uit.
Ja.
Maar wij zagen daar angst en gevaar en weinig vertrouwen. En als je dan met gedragswetenschappers daarover praat, zeg je want je spiegelt jezelf. En ineens denk je van, waar gaat dat over? Waarom hoor ik daar niet bij? Waarom ben ik niet uitgenodigd? Dat soort van gevoelens ontstaan dan.
Oh ja.
Ook mensen die zagen in tv-commercials waar een soort van, dat heet een conceptual closure, waar mensen bijvoorbeeld omdraaien en weglopen. Dat is voor het brein een teken van, er gaat niks meer gebeuren. En dan zie je ook de aandacht verdwijnen. En dat kan soms seconden duren.
Ja.
Dat zie je ook wel vaak met commercials die een beetje een humor hebben aan het eind. Dan heb je zoiets van, de mop is, de clue is duidelijk. En dan is het brein weg. Maar vaak is dan die laatste 3 seconden pas het logo in beeld.
Oh ja, dan is dus het brein al uitgeschakeld.
Exact, dus dat is het fenomeen wat iedereen wel kent. Dat je, heb je die commercial gezien? Ja, die was leuk. Hè? Van wie was hij ook alweer?
Hey, en moet je van tevoren ook weten, als je dit gaat onderzoeken, wat het doel is? Of zeg je, we meten gewoon wat er in de hersenen zit en daarna gaan we wel kijken van de klant ermee wilde?
Je moet wel we krijgen een briefing van een klant. Gaat het om het merk? Gaat het om sales? Gaat het om loyalty? Dat zijn even de makkelijke dingen. Maar tegenwoordig is dat al zover dat wij kunnen merkassociaties ook terugvinden in het brein.
Mm-hmm.
En dan kunnen we kijken, wordt dat aangezet? En bij Smint bijvoorbeeld, die willen natuurlijk fris gevoel, maar ook zelfvertrouwen. Dus leidt zo'n commercial, zowel on- of offline, leidt dat tot zelfvertrouwen.
Oh ja.
Maar dat moet natuurlijk hem wel weten, waar moeten we naar kijken?
Ja. Ja, en dan moet je het neurale netwerk van zelfvertrouwen moet je wel hebben onderzocht ooit.
Ja.
Dat weet je dan echt.
Of dat gaan doen voor een betreffende klant.
Ja, ja. Dat je eerst even zelfvertrouwen het neurale netwerk in kaart brengt en daarna gaat kijken, ligt dat ook bij deze commercial op?
Ja.
Voor Robert Walters hebben jullie onderzoek gedaan hoe je een kantoor ideaal inricht. Kun je me vertellen hoe jullie dat hebben aangepakt?
Ja, dat was een fantastische vraag. Wij kregen overigens de vraag van Hogewerf, dat is het designbureau.
Ja.
Die kregen de vraag van hoe moet een kantoor er vandaag nog uitzien? En die fantastische vraag voor ons, maar ook voor onze wetenschappers. Kan dat? Ja, nou, en dan moet je dus een design gaan ontwikkelen. Eerst moet je een briefing krijgen. Hoe denken zij dat het kantoor eruit moet zien? En dan vervolgens kunnen wij kijken, ziet dat kantoor er zo uit?
Ja.
Maar dat weet eigenlijk niet iemand, hoe moet dat kantoor eruit zien? Dus wat we toen hebben gedaan is, en daar zijn onze mannen dol op, een 3x3 design. Je maakt 3 verschillende designrichtingen. Dus 1 was competitief, je moet gewerkt worden. De andere was huiselijk. En de derde was technocratisch. En daarbinnen gaan we dan 3 verschillende technocratische designs hebben, want anders weet je niet precies of het plaatje wordt beoordeeld of de stijl. En dus ook 3 verschillende huiselijke sferen en 3 verschillende. Ja, en dan test je dat met elkaar om te kijken wat die toekomstige en huidige werknemers het prettigst vinden.
Straks hoor je hoe je al die behoeften van werkgevers en werknemers nu vertaalt naar het ideale kantoor. Maar eerst werk waar je het liefste wel een beetje autogek voor moet zijn.
De vacature.
Iedere week speuren het web af op zoek naar interessante en opvallende vacatures. En deze keer vonden we een vacature voor een autoliefhebber. Je kunt namelijk specialist inkoop auto's worden bij leasemaatschappij Arval. Maar je krijgt er zelf geen auto van de zaak bij. Nou, dat vind ik een beetje raar natuurlijk. Maar goed, gaan we eens even vragen hoe dat zit. Ilona Aftink is de HR-directeur bij Arval en die konden we nu even bellen.
Met Ilona.
Dag Ilona, Rens de Jong, BNR.
Dag. Hi. Hallo.
Hi.
Hi.
Een specialist inkoop auto's, wat doe je dan?
Nou ja, allereerst is het belangrijk dat je alles weet over de nieuwste auto's die er zijn. En is het belangrijk dat jij deze informatie deelt met dus de collega's, klanten en bereiders. Je kunt adviseren over deze auto's. En dus ook alle inhoudelijke vragen kun jij beantwoorden over de autosamenstellingen. Die natuurlijk heel divers zijn. En alle accessoires die mogelijk zijn. Met een behoorlijk enthousiasme.
Dan moet je wel een beetje autogek zijn, toch? Het is niet dat je zegt, nou kom op het fiets naar het werk.
Nou, dat is een goeie. Een autogek, dat is natuurlijk wel echt heel erg leuk. Want wat we vragen is dat jij dus kennis hebt van de auto's. Dus dat is in ieder geval een mooie pre. Maar het is niet per se noodzakelijk dat er nu benzine door je aderen stroomt, zoals we het hier zeggen.
Ja, ja. Want even één ding. Ik zag niet in de arbeidsvoorwaarden staan, je krijgt een auto van de zaak erbij. Toen ik denk, ja, als je zo dicht bij het vuur zit, moet dat er natuurlijk wel bij.
Zeker, dat zou inderdaad mooi zijn. Maar we zijn meer dan alleen een autoleasemaatschappij. Wij zijn echt een moderne mobiliteitsaanbieder. Zo profileren wij ons ook. Dus dat betekent dat er niet altijd een auto bij het arbeidsvoorwaardenpakket zit. Maar dat je ook kan kiezen voor een fiets, een e-bike, het delen van een auto. Maar natuurlijk ook gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
Ja, ja. Oké. Okay. Even voor mij, de vacature staat al een tijdje uit. Hè? Je hebt hem zelfs volgens mij opnieuw onder de aandacht gebracht. Waarom is het zo moeilijk om iemand te vinden?
Ja, het is voor ons, maar ik denk ook voor heel veel andere bedrijven op dit moment echt heel erg moeilijk om goede collega's, talenten te vinden. Er is natuurlijk een world talent gaande. Wij werken heel erg hard om deze vacatures te kunnen vervullen. Maar dit is een specifiek profiel van iemand die dus, nogmaals, kan informeren, adviseren met inkoopervaring. Dat is een lastig profiel. We vragen om soft skills. Hè. Je bent veel in contact met leveranciers en andere collega's. Dat zou het kunnen zijn. Misschien ook de naam Arval. Dat zou natuurlijk ook goed kunnen zijn.
Ja, dat je denkt, wat is dat voor? Is dat een energiemaatschappij of zo?
Ja, dat zou heel erg goed kunnen.
Ja, dat denk ik wel.
Terwijl Arval de op 3 na grootste leasemaatschappij is van Nederland.
En waar zitten jullie? Waar vindt dit werk plaats?
In Houten. Houten. Mooie rode gebouw.
Nou, prachtig. Houten, midden in het land.
Zo is het.
Wie wil dat niet? Ik hoop dat er veel mensen gaan reageren.
Dankjewel. Ik hoop het ook.
Jo, hoi.
Rens de Jong.
Nou, voor de echte autoliefhebber dus een mooie baan. En ook nog eens een keertje heel centraal in Houten. Terug naar de kantoren. We hoorden net al van alles over waar we nou bij het nieuwe werken, bewust of onbewust, behoefte aan hebben. Maar hoe maken we dan de vertaling naar dat nieuwe kantoor? Eerst Martin de Munnik van Neuransics. Hij vertelt over het proces om van de data over hersengebieden, die actief worden bij bepaalde beelden, te komen tot advies over een ideaal kantoor.
Het gaat in een aantal fasen. De eerste fase is dat je in gesprek gaat met de mensen die daar werken. Je kan je voorstellen dat als wij dit zouden mogen doen voor het nieuwe kantoor voor de Belastingdienst, daar werken ander soort mensen dan Robert Walters. Dus dan moet je eens gesprekken met die mensen hebben. En als je weet wat voor mensen het zijn, dan kunnen de designers aan de slag om die drie verschillende interieurdesignen te ontwikkelen. Mm-hmm. Dan kunnen wij aan de slag om die verschillen te meten met een weerspiegeling van die doelgroep natuurlijk. Overigens maar 20 man.
Ja.
Dus we hebben 10 mensen genomen van het kantoor zelf. En 10 mensen die tot de potentiële doelgroep zouden.
Ja. Ik begreep ook dat jullie erachter kwamen dat bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek, dat daar iets gebeurt. Wat zeggen de hersenen over zo'n sollicitatiegesprek?
Ja, we hebben eerst dus ons afgevraagd met de klanten, wat is belangrijk bij een sollicitatiegesprek? Dan gaat het om vertrouwen. Wat je ook moet hebben is empathie.
Mm-hmm.
Er gaat straks iemand bij jou werken. Klopt die man? En andersom, is dit een bedrijf waar ik graag wil werken? Verwachting is een belangrijke emotie. Kan ik hier krijgen wat ik kom halen? En de gedachte die je leefde is dat je dat in een gesloten ruimte moet doen, want er gaan vertrouwelijke dingen heen en weer. Maar wat wij zagen is dat mensen juist een sollicitatiegesprek willen ervaren als open. Geen deuren, waarbij het voordeel hebt dat er ook nog wat rumoer is. Dus dat mensen niet kunnen precies horen wat er gezegd wordt.
Mm-hmm. Maar ik vraag me dan af hoe je dat onderzoekt. Zeg je dan, waar zou je het liefst een sollicitatiegesprek voeren? In kamer 1 of kamer 2, zoiets?
Het grappige is dat we niks vragen, maar we laten inderdaad kamer 1, kamer 2 zien. Dicht, dus je ziet het sollicitatiegesprek komt in beeld. En dan zie je verschillende beelden, gerandomiseerd, want dat heeft natuurlijk effect op elkaar.
Ja.
Dus de een krijgt 1 eerste zien en de ander krijgt 2 eerste zien en 3 enzovoort. Ja, en dat brein verraadt dan eigenlijk welke emoties daarbij ontstaan.
Ja, ja.
En die emoties, en dat is natuurlijk wel dat je met elkaar moet bepalen wat voor emotie. Bijvoorbeeld in de vergaderzaal, daar wil je vertrouwen, aandacht, respect. Dat soort van emoties wil je hebben. Ja, en dan kijk je gewoon welk design vervat in een plaatje, levert dat het best op.
Ja. Robert Walters die werkt veel met kleuren, met geuren, ook met geluiden. Ja. Komt dat allemaal voort uit jullie data?
Geluiden kunnen we doen, kleuren is makkelijk. Geur kan wel, een olfactometer. Maar het allermoeilijkste van geur is dat als je iets laat ruiken in een MRI-scanner, dan wekt dat een bepaald patroon en emoties op. Maar dat moet dan ook, om de volgende weer te laten ruiken, moet dat in een seconde weg zijn.
Oh ja.
En dat zijn de kostbare apparatuur. En daarmee kostbaar onderzoek.
Moet je eigenlijk die MRI elke keer doorluchten, begrijp ik?
Dat gebeurt.
Ja, ja.
Ja, dat gebeurt letterlijk, maar dan op een hele technische manier.
Ja, ja, goed. Hey, en even wat doe je het beste bij welke kleur? Kun je daar iets over zeggen?
Nou ja, eigenlijk wel wat we wel weten. Hè, over groen en blauw en rood bijvoorbeeld. Maar wat we niet wisten is in welke ruimtes je dat dan gewoon kan toepassen.
Mm-hmm.
En wat we ook zagen is dat er tussen 2 momenten, tussen bijvoorbeeld een online meeting en een volgende vergadering of een moeten verrichten van een prestatie, daar moet wat tijd zitten.
Ja.
En dat hebben ze prachtig mooi opgelost door in die verschillende ruimtes een groenzone te maken, waar je echt daadwerkelijk even in het bos loopt voordat je iets anders gaat doen.
Ja.
Ik denk een jaar of 12, 15 geleden was het nieuwe werken was ineens in. En iemand had bedacht dat je aan 0,7 kantoorstoel genoeg had. Nee, je hebt 3 stoelen nodig per mens. Hè? En ja, en er komt ook nog een generatie aan die zich niet alleen afvraagt van wat verdien ik hier, maar ook waar staat dit bedrijf voor? En dat soort gevoelens. Waarom zijn we hier op aarde? Voor zover dat echt belangrijk is, laten we dat even vooropstellen. Dat kan je natuurlijk ook in je kantoordesign krijgen. Ja.
Bij Robert Walters hebben ze de adviezen van Neuransics ter harte genomen. Business director Rob Steur neemt ons mee in hun spiksplinternieuwe kantoor.
Dan kom je binnen in ons prachtige Grand Café, hè? Met een heerlijk zacht muziekje op de achtergrond. Nou, dan ga je een keuze maken hoe je je dag hebt ingedeeld. Stel, je begint de ochtend met in dat Grand Café je ontbijtje te genieten.
We beginnen vroeg bij Robert Bolters, begrijp ik.
Dat kan zeker, ja. Wat je wil. Ja, dat is ook weer de keuze die je zelf als collega, als medewerker kunt maken. Hij besloot om de ochtend dan bijvoorbeeld actief aan de slag te gaan en te gaan bellen. Dan ga je naar de arena. Dat is de zone met een beetje een citrusgeur en een rode kleur. En actieve beelden op de muur. En dat maakt dat mensen dan ook echt actief die dingen gaan doen.
Ja. Dus er zitten allemaal mensen om je heen te bellen. Ook.
Zitten te bellen, ja. En dat kan in een focusruimte heel erg storend zijn. Dus iedereen die actief lawaai aan het maken is, in de positieve zin, die doet dat daar. Mm-hmm. Dat doe je in een paar uur, dan loop je die arena uit. En op het moment dat je die arena uitloopt, dan ga je door een soort tunnel met hele rustige beelden. Van een Toscaanse omgeving. En dan kom je in een bufferzone, de Toscaanse tuin, met kunstgras op de grond en letterlijke bomen waar je doorheen loopt en chilpende vogeltjes op de achtergrond. En ook weer een aroma, meer lavendel en vijg.
Oh.
Dat maakt je rustig.
Wow.
De eerste keer dat ik binnenkwam, Rens, ik dacht, dit geloof ik niet, dit werkt niet. Maar het werkt echt.
Oh ja?
Het werkt echt.
Waarom was je sceptisch dan?
Ja, misschien is dat de leeftijd. Ik weet het niet. Maar het ook misschien omdat ik niet zelf de FMRI in ben gegaan. In mijn eigen karakter zit eerst zien, dan geloven.
Ja.
Ik heb het nu gezien en ik geloof het.
Want waarom? Wat word je er daadwerkelijk rustiger van? Ja. Jij ook de scepticus?
Ja, absoluut.
Oh ja. En hoe lang blijf je dan in die tuin zitten?
Dat hoeft maar een paar minuutjes te zijn. En of je wandelt er rustig doorheen, dat is dan 1 of 2 minuutjes. En dan ga je weer door. Dan ga je bijvoorbeeld naar de focusruimte, waar iedereen dan de gemaakte deals in contractvorm uitwerkt achter de laptop. Of in het Grand Café een koffietje genieten en nabespreken. Als je echt actief deals aan het maken bent, dat lukt niet altijd. Dan kun je ook met enige frustratie misschien naar buiten komen.
Mm-hmm.
Nou, dan is het niet prettig voor je collega's om die frustraties te horen.
Ja.
Dus die kun je ook rustig van je af laten glijden in die bufferzone.
En hebben mensen nog een eigen kantoor? Heb jij nog een eigen kantoor?
Nee, niemand. Nee. We hebben wel vergaderruimtes. Dus er zijn wel ruimtes waarbinnen je met een groep of toch ook gesprekken kunt voeren met kandidaten als dat wel besloten zou moeten. Of als een kandidaat zich ongemakkelijk voelt om te praten in een open ruimte en dat liever toch in een besloten ruimte zou willen doen. Daar zijn een aantal vergaderruimtes voor.
Ja. Maar jij hebt en je had hiervoor wel een eigen kamer?
Nee, wij werken al heel lang voor de volledige directie. Ook onze grote CEO die letterlijk op de vloer zit zonder eigen kantoor.
Ja, precies. Want het lijkt me namelijk een behoorlijke culture shock als je dat in één keer invoert. Als iedereen zijn kamer uitgejaagd is.
Als je als organisatie gewend bent, de promotie betekent de corner office.
Ja,
dan heb je misschien een grote probleem bij dat management.
Ja.
Maar dit gaat echt om de medewerker.
Ja. Ben je nog verder verrast door allerlei dingen?
Nou, de binding die je nastreeft, die heeft nu nog een extra side effect. Want de binding, dan heb je het over het algemeen over binding met je collega's en je eigen team. We werken met een aantal teams gericht op specialisatie binnen zo'n werving en selectie of interim management of tijdelijke contracten uitzend business. Maar ook binnen verschillende teams of functionele gebieden. Finance of juridisch of fiscaal of supply chain, et cetera. Maar nu zie je ook dat doordat we veel door kantoor zwerven van die ene naar die andere zone, dat die teams ook intermixen. Dus je leert ook je collega's die je normaal vanuit de andere teams misschien niet zo vaak zou zien, beter kennen.
Zijn er nog nadelen?
Niet veel. Eén nadeel welke ik zou kunnen benoemen is dat ik binnen mijn eigen kantoor soms een collega moet bellen omdat ik niet weet waar die uithangt.
Oh ja, het even langslopen, daar zit hij.
Ja, je weet waar iemand zit, normaal gesproken. Nu niet. Dat kan elke dag anders zijn.
Ah ja, daar kan me wel iets bij voorstellen.
Voordeel meteen van dat nadeel, Johan Cruijff, daar komt hij. Is, je blijft in beweging.
Ja. Je loopt af en toe nog even door die Toscaanse tuin.
Zitten is het nieuwe roken? Nou, bij ons niet. We zitten niet meer.
Hey, en ik begreep ook dat er ook een yoga-ruimte is.
Ja.
Ik zie al meteen jouw gezicht. Want daar had je volgens mij ook wel een beetje zo generatie X je bedenkingen bij, toch? Of niet?
Beetje wel misschien.
Ja. Vertel hoe die yoga-ruimte eruit ziet.
Een mooie rustige ruimte aan het eind van de Toscaanse tuin.
Ja.
Met een aantal zitpoeven en zitzakken.
Hebben we ook zeegeluiden?
Rustige, inderdaad, zeegeluiden. Weer een net iets ander aroma. En daar wordt één keer in de zoveel tijd of een paar keer per week door iemand echt ook even lesgegeven. En dan kun je een kwartier, 20 minuten een yogalesje volgen en weer volledig reboosted aan de slag gaan.
Weet je zeg, yogalessen op kantoor, dat we dit allemaal nog meemaken.
Mooi hè?
ik plaag je een beetje, maar is dit ook wel een generatieding dat een bepaalde generatie sneller zegt, dit is helemaal van mij. En anderen toch een beetje denken, God, deze trend. Ik ga er lekker in mee, maar hoeft voor mij niet.
Hoe lang zal het duren?
Ja,
ja, precies. Ja, nou, dat kan. Dat kan. Dat zal de tijd uiteindelijk moeten leren. Ik zou zeggen, laten we dit gesprek over een jaar nog eens voeren. Kijken hoe we dan staan. Want we monitoren dit natuurlijk wel heel goed. Vooraf binnengetreden met een bepaald idee. Wat gaat het ons brengen? We zijn nu 2 maanden onderweg. Het lijkt ons nog steeds alles te gaan brengen wat we gehoopt hadden. Maar hoe is het over een jaar?
Bij Hevo gaan ze voor hun ideale kantoorindeling uit van hun eigen model, COCO. Zegt partner Willem Adriaansen.
COCO staat voor 4 functies. Dat is eigenlijk co-creatie. Ja, modern woord voor samenwerking. Dat zien we bij heel veel organisaties als superbelangrijk. Van we willen die samenwerking intern en extern faciliteren en stimuleren. Ontmoeten. Hè, de algemene ontmoetingsfunctie. Dat je het gevoel hebt van we treffen elkaar hier. Het hart van de organisatie. Het kloppende hart. Mm-hmm. Dat is het ontmoeten. Concentratie. Heel veel werk is natuurlijk ook werk wat je in je eentje doet. Geconcentreerd een stuk lezen, schrijven, beleidsnota's, noem maar op. Mm-hmm. Waarbij je ook al even wat afzondering nodig hebt. En de laatste is overleggen. Mm-hmm. We overleggen natuurlijk enorm graag. En daar heb je ook ruimtes voor nodig. Een deel kan daarvan prima ook digitaal. Dat is echt fijn na de corona-pandemie, ja, dat we dat allemaal heel goed kunnen. Want een heleboel overlegjes, ja, waarvan je voorheen allerlei reizen moest afleggen. Nou, dat kan lekker digitaal. Maar wij merken er ook wel dat, zeker in grotere teams en ook wat meer innovatieve processen, dat het gewoon prettig is om elkaar ook gewoon te zien.
In de ogen te kijken, ja, zoals wij nu ook doen. Goed, oké, dus de co-creatie, ontmoeten, concentratie en overleggen.
Ja.
Maar wat is er dan afgevallen, vraag me af.
Nou, ik weet niet of per se iets is afgevallen, maar eigenlijk voor iedere organisatie zie je dat deze 4 terugkomen. Mm-hmm. De vraag is alleen in welke mate. He, dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van het soort organisatie en activiteiten.
Oké, dus je zegt, wij hebben die 4 punten hebben we gezegd, dat moet een modern kantoor hebben. Hoe wordt een kantoor nog geschikt voor co-creatie? Nou, laten we ze allemaal even aflopen. Hoe wordt een kantoor geschikt voor co-creatie?
Misschien is dat wel de lastigste om te vangen. Omdat dat vaak, ja, dat gaat over samenwerken. Mm. Dat kan met z'n tweeën zijn in een heel klein ruimtje. Maar dat kan ook met grote teams met scrum activiteiten. Die even bij elkaar moeten komen. Daarna weer uit elkaar gaan. Noem maar op.
Ja, maar het klinkt als een vergaderhok dicht.
Nou, het is een deels, je gaat het over vergaderen, maar een deels ook gewoon werken. He, dus dat is eigenlijk een soort van een combinatie. En wij zelf hebben daar bijvoorbeeld projectruimte.
Ja, iedereen zitten we met laptopjes of computertjes, ja, werken. En hoe doe je dat?
Ja,
zo,
exact, op die manier.
Ik heb een beetje pizzadozen start-up, ja, gevoel.
Ja, klopt. Ja, ja, scherm, okay, aan de wand, ja, dingen kunt afbeelden, even wat checken. En dan, ja, ben je ook weer zelf aan het werk.
Ja, oké, okay, ontmoeten.
Ja, ontmoeten is eigenlijk het centrale hart van die organisatie. Dat voorheen was de pantry ergens weggestopt.
Naast het toilet, hè?
Naast het toilet, een small gangetje. En dan bij gebrek aan bergingen stond er ook nog allerlei troep natuurlijk. Ja. En daarvan zeggen wij van maak nou daar het centrale punt van je organisatie. Echt het hart. Bij onszelf bijvoorbeeld is dat ook de plek waar wij lunchen, maar ook borrels zijn, waar informele overleggen zijn.
Maar dat moet dus ook niet ergens achteraf zijn. Die moeten de hele tijd langslopen.
Exact, dat moet het hart zijn van het gebouw of van het kantoor wat je hebt, waar je elkaar ook gewoon toevallig treft.
Ja. Ja. En concentratie?
Nummer 1 klacht van kantoorgebruikers is wel dat ze last hebben van de akoestiek. Mm-hmm. Dat ze daardoor niet kunnen concentreren. En daardoor zeggen mensen ook van, god, dat ga ik dan maar thuis doen.
Ja.
Ja, dat vind ik echt een disqualificatie. Dan heb je gewoon een verkeerd kantoor gemaakt. Je moet ook concentratiemogelijkheden bieden op kantoor. Zodanig dat mensen ook op kantoor gewoon hun werk kunnen doen. Mm-hmm. En niet per se verplicht naar huis hoeven om die werkzaamheden te doen.
En dan als laatste overleggen. Kom ik toch weer op mijn vergaderzaal uit.
Ja, nee, overleggen. Er zijn natuurlijk een aantal vergaderzalen. Maar het belangrijke daarbij is ook om aandacht te hebben voor die bijzondere de brainstormruimte. En je merkt heel erg dat de inrichting van een ruimte, die heeft direct effect op het gedrag. Dus als ik een vergaderopstelling heb en ik nodig het team uit, ik laat ze gaan zitten. Dan gaan ze naar mij zitten staren en naar het beeldscherm. Dan verwachten ze dat er een presentatie komt. En iedereen die neemt tegenwoordig zijn laptop mee. Zeg maar, nou, als je niet interessant genoeg bent, gaat iedereen alweer zijn mail zitten checken ondertussen. Ja. Zeg maar. En enigszins onderuitgezakt in de stoel.
Dus die vergaderzaal kan ook anders?
Die moet anders.
Okay. Ja,
en uiteraard, je hebt ook de standaard vergaderzalen nodig.
Maar hoe gaat die dan anders?
Nou, je hebt ook bijvoorbeeld hele mooie voorbeelden met een soort meer tribuneopstelling of met meubilair wat echt afwijkend is, waar je al een beetje denkt van, goh, hoe moet ik hier nou op gaan zitten?
Ja. En dat soort sessies heb ik ook wel gehad bij bankgebouwen.
Ja, maar
arme drommels die opeens jarenlang achter een bureau zaten en opeens in een zitzak moesten plaatsnemen.
Ja.
De klonk ooit, alle kantoren gaan verdwijnen.
Ja.
Dat is niet gebeurd. Gaat dat nog gebeuren?
Nou, ik denk dat dat niet gaat gebeuren, omdat het zo'n extreem standpunt is. Zeg maar dat dat nooit door iedereen wordt overgenomen. En zoveel mensen, zoveel ideeën. Mm-hmm. Dus uiteindelijk, je hebt nu zelfs ook nog organisaties die zeggen, wij willen gewoon de vaste kantoren en dat werkt voor ons prima. En inderdaad, de organisaties die zeggen van ja, één keer in de maand bij elkaar komen, dan huren wij wat. En dat werkt voor ons ook prima. Ja, hè, dus ik ben niet degene die daarin zegt van dit is de oplossing. Want die bestaat namelijk niet. Waar het om draait is van wat werkt voor jou.
Jij vergelijkt het ook wel met een Michelin-gids, de restaurantgids. Zorg ervoor dat je kantoor een ster krijgt.
Ja, ster. Dat zou leuk zijn, denk ik, hoor. Er zijn overigens wel allerlei duurzaamheidssterren.
Nee, maar gewoon maar werkgenotsterren.
Absoluut. Werkgenot. Hè. Dus het moet dermate interessant zijn, dat kantoor. Dat een inspirerende, in ieder geval een plek waar je prettig kunt werken, waar het fijn is om naartoe te gaan. Dat het de moeite waard is om de reis te maken. Hè, want veel mensen zitten toch gewoon een uur zijn ze onderweg.
Ja.
Ja, dat is mooi. Dat is 2 uur op een dag. Als het dan niet de moeite waard is.
Ja, no way. Dan, kom ik niet meer.
Ja, dan doe je dat een paar keer en dan zeg je van, laat maar zitten.
Ja. Mag ik het zo samenvatten? Die zegt, een modern kantoor zorgt ervoor dat je zin hebt om naar dat kantoor toe te gaan. Ondanks dat je niet gedwongen wordt. Je denkt echt zo, hier kan ik eens even lekker heen.
Ja. Ik denk dat dat echt de opgave is van zoveel mogelijk verleiden. En natuurlijk zul je ook het gesprek aan moeten gaan met mensen individueel. Van, goh, is het, vooral de senioren zien we dat overigens, hoor. Junioren die komen heel graag naar het kantoor toe. Ja. Die willen echt leren van elkaar.
Maar die senioren die
hebben dat niet zo nodig.
Ik heb een groot huis. Ik zit hier prima.
Precies. Dat is echt het. Die weten hoe de hazen lopen. Die hebben het voor zichzelf allemaal hartstikke goed geregeld. Thuis inderdaad een fijne werkplek. Ja, waarom zou ik nog naar het kantoor toe gaan? Maar ja, daarin, dat is niet het afdwingen. Maar ik denk wel dat het serieuze gesprek is wat je met elkaar moet hebben. Van wat is jouw betekenis voor de rest van de organisatie?
Nou, nog even kort een paar highlights over de themavraag over het ideale kantoor. Ja, of je nou baseert op de neurowetenschap of je eigen COCO-model, duidelijk is dat een kantoor ruimte moet hebben voor samenwerken, voor overleggen, voor rumoer en voor concentratie, stilteplekken. En om duidelijk te maken welke ruimte waarvoor bedoeld is, kun je met kleuren, met beelden, met bomen, zelfs met geuren werken. Rob Steur van Robert Walters zei dat hij eerst heel erg sceptisch was, maar gelooft nu echt in de werking van bijvoorbeeld lavendelgeur. Nou, misschien is dat ook iets voor de studio's van BNR.
De leermeester.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgt er bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie hielp je een andere afslag te kiezen? Wie heeft je een wijze les bijgebracht? Deze week bellen we met de leermeester van Zakaria Boevangasja, de vicevoorzitter van vakbond FNV. Dag Zakaria.
Dag Rens, goedemiddag.
Even, wie is jouw leermeester?
Mijn leermeester is mijn grote zus, Kaltoen Boevangasja.
Oké, jouw zus, vertel.
Nou, mijn zus die heeft mij eigenlijk geleerd om jezelf te zijn, om van jezelf te houden en dicht bij jezelf te blijven.
Ja.
En dat lijkt een beetje standaard, van ja, jezelf houden, dat is toch vanzelfsprekend. Maar je moet begrijpen dat mijn zus als oudste dochter van migrantenouders, eerste generatie arbeidsmigranten die naar Nederland zijn gekomen, met verschillende culturen opgegroeid is en ook wel het niet makkelijk heeft gehad als het gaat over zijn wie je moet zijn, verwachtingen die er zijn vanuit de ouders, vanuit de samenleving. En als ik dan kijk naar mijn zus, hoe ze toch zich daar staande heeft gehouden, altijd dicht bij zichzelf is gebleven, heel strijdbaar is geweest, heb ik daar toch ook wel als jongste van het gezin veel van meegekregen.
En even qua leeftijd, hoeveel verschillen jullie van elkaar?
Zij is van 1975, ik van 1982, dus er zit al gauw 7 en 8 jaar tussen.
Nou, laten we eens even gaan bellen. Ze kijken, we hebben een nummer. Ze weet dat we bellen, maar ze weet niet dat jij aan de andere kant van de lijn hangt. Hè? Dus kijken wat er gebeurt.
Met Kaltoen.
Met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Goedemiddag.
Hi, goedemiddag.
Hi. Ik bel voor de rubriek De Leermeester.
Ja.
Want jij bent aangewezen.
Ja, dat is mij verteld via een appje, ja.
Ja.
Ja, bijzonder.
Dat is altijd een beetje spannend voor mensen in deze uitzending.
Ja, ik vind het ook echt verrassend en inderdaad bijzonder. En je gaat toch denken, wie zou het dan zijn en zo, ja.
Ja, ja, precies.
Ja, nou, bijzonder.
Laten we dat, want ik heb degene aan de andere kant van de lijn hangen. En ik zou zeggen tegen diegene, maak jezelf maar even bekend.
Ja.
Dag lieve zus, ik ben het, je broertje.
Oh, niet hem, ja. Ja, natuurlijk lieverd. Ja, nou, ja, ik laat je even uitspreken.
Ja, waarom zeg je natuurlijk lieverd?
Ja, nou, ik dacht aan Zakaria ook, maar ik dacht, zou het zijn dat het zo... Ja, ik had het niet verwacht, laat ik het zo zeggen.
Want Zakaria, kun je uitleggen, we hadden het er net al eventjes over, hè? Maar jij zegt, ik heb heel veel van mijn zus geleerd als het gaat om voor jezelf opkomen, jezelf zijn, et cetera. Is er een moment dat je zegt, ja, kijk, hier, waar je later op terugkijkt, denk je dat moment, dat geeft het zo mooi in beeld?
Nou, er zijn vele momenten, maar wat me wel ergens bijgebleven is dat zij toch zelf de keuze had gemaakt om te stoppen met haar lerarenopleiding en te gaan voor de toneelschool. Nou, als jonge jochie, hè, dus je kijkt er ook wel nu met een ander perspectief naar dan vroeger, dacht ik van, nou, wat is er nou voor onzin en toneelschool en daar zit toch geen brood in. Hè, dus het was toch ook een beetje de verlengstuk van hoe mijn ouders daar tegenaan keken, dat ik daar op die manier naar keek als jonge jochie, wist ik veel. Ja, en achteraf denk ik van, joh, dat is toch wel heel dapper dat je toch kiest voor wat je wilt, wat niet per se ondersteund wordt of wordt aangemoedigd vanuit huis uit weliswaar. Ja. Dat je dat toch doet en ook met verven, want ze is voor mij een van de beste actrices die je maar kunt hebben. Ja. Ik hoop dat de anderen dat ook nog zo gaan zien. Maar dat is wel iets wat mij heel erg is bijgebleven. Als van, nou, wat dapper.
Katoem, reageer eens, als je wil.
Ja, ik ben alleen maar geraakt. Ja, ik vind het heel mooi.
Ja? En herken jij het verhaal van, het is moeilijk om af en toe je eigen keuze te maken, zeker als je kijkt naar de context waarin jullie in zaten?
Ja absoluut hoor. Ja, ik vind dat hij het heel mooi verwoord ook, ja. Ja, ik wist niet dat hij het zo tegenaan kreeg. Dus ik vind het heel mooi om te horen. Ja, ik ben echt even verrast hoor. Ik weet niet zoveel te zeggen.
Nee,
ja,
maar dat
vind ik heel mooi.
Maar dat vind ik dus grappig. Dat je dus niet weet van elkaar van, oh, wacht even, dat heb je van mij opgepikt.
Nee, want we zijn eigenlijk allemaal best wel eigen.
Ja.
Nee, dat zit in een familie. En inderdaad, wat hij zegt over mijn vader, die heeft ons ook altijd, die is ook heel erg bij zijn eigen wereld gebleven. Hè? Dus we ergens onbewust doen we dat allemaal. En heb ik dat ook over Zakaria, weet je wel? Wat hij allemaal doet. En ja, dat vind ik ook waanzin. Hè? En dat is ook geen makkelijke weg. En ook, dan lees ik wel eens dingen en dan denk ik, jeetje, dat zeggen jullie dat allemaal tegen elkaar, weet je wel? En de politiek heeft toch een bepaalde taal of een bepaalde... Het gaat er soms best hard aan toe. Ja. Maar ja, dat is ook een veld waar... Ja, ik vind dat hij dat echt ook weer... voor mij inspirerend doet. Dus het is ook iets wat we toch sluimerend, ondanks de context, ondanks alles, hebben toch hebben meegekregen. Ja.
Nou, mooi om broer en zus weer eventjes zo aan elkaar te connecten. Maar volgens mij, jullie zien elkaar nog wel regelmatig, toch? Of niet, hoop ik?
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Dank je wel voor jullie tijd.
En moeten dit dus vaker tegen elkaar zeggen? Dus blijkbaar hadden we een radioprogramma hiervoor nodig.
Dat is wel... Ja, nou, laat het een les voor iedereen zijn, toch?
Ja, zeker.
Goed. Dank jullie wel, hè?
Absoluut.
Ja, dank je wel.
Hoi. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3:00. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werken Nederland.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.